Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 19, het vijfde vers. Des Heren vrees is rein. Psalm 19, het vijfde vers. U zal worden voorgelezen Psalm 119 en daarvan nader de versen 97 tot en met 112. Ik herhaal Psalm 119 vers 97 tot 112. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Psalm 119, vanaf vers 97 tot en met 112. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik uw woord zou onderhouden. Ik ben niet geweken van uw rechten, want gij hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honing mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. Ik ben gans zeer verdrukt, Heere, maak mij levend naar uw woord. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden mijns monds, en leer mij uw rechten. Mijn ziel is geduriglijk in mijn hand, nochtans vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben mij een strik gelegd, nochtans ben ik niet afgedwaald van uw bevelen. Ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want zij zijn mijns harten vrolijkheid. Ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwiglijk te doen, ten einde toe.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 119, vers 52 en 53... Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest en wat daar verder volgt. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we mogen op de eerste zondag van dit zo pas begonnen jaar weer beginnen in Gods huis. En dan zijn er natuurlijk veel dingen die ons zo allemaal samen bezighouden. Er zijn bijvoorbeeld, ik noem maar iets, in de gemeente veel zieke mensen. Sommigen ondergaan kuren. Anderen hebben de boodschap gekregen dat ze niet meer beter kunnen worden. Weer anderen hebben zorgen in hun gezin, rondom de kinderen. Kinderen die andere wegen kiezen. Zo zijn er zorgen in uw persoonlijk leven, in uw gezinsleven. Misschien heeft u een geliefde verloren in het achterliggende jaar. We kunnen de vragen wel vermeerderen. We kunnen ook kijken naar onze samenleving waarin we leven. We denken aan onze scholen, we denken aan de economie. Misschien bent u werkeloos of wordt u dit jaar werkeloos. Want we krijgen de komende tijd, en dat weten we natuurlijk allemaal, een terugloop in de economie. En dat betekent dat we allemaal een stapje terug moeten. Misschien 5%, misschien 10%, misschien 15%. Dat weten we nog niet, maar die schulden die gemaakt zijn moeten betaald worden. Dat begrijpt iedereen. En dat is ook nodig, gemeente, om ook weer voor de toekomst een gezonde basis te scheppen. Zo zijn er zorgen in de economie, zo zijn er zorgen in uw persoonlijk leven. Zo dreigt er misschien werkeloosheid. En zo zijn er allerlei andere vragen die dichtbij kunnen zijn en die ook ver weg kunnen liggen. Denk aan de wereld, in de Arabische landen. Er werd een aantal maanden geleden gesproken over een lente. Sommigen hebben het al over een winter inmiddels. Hoe daar de islam steeds nadrukkelijker en steeds harder optreedt tegen christenen. We kunnen denken aan Noord-Korea, waar ook verschrikkelijke dingen gebeuren. Eén ding is zeker, gemeente. De Heere bestuurt de geschiedenis. En dwars door alles heen volvoert God zijn raad. Ik heb dat gisteren gelezen of gezegd. En deze week nog eens gelezen ergens. Dat nou die grote brief van Paulus aan de gemeente van Rome oorspronkelijk was gericht aan ongeveer 80 mensen die in die miljoenenstad bij elkaar kwamen om daar zeer een aangezicht te zoeken en om daar in zijn wegen te wandelen. De brief aan de Romeinen is gericht aan een gemeente van nog geen 100 mensen. Je zou bijna kunnen denken, zitten er tegenwoordig niet te veel mensen in de kerk om nog werkelijk gemeente Gods te kunnen zijn? Natuurlijk is dat een groot voorrecht dat we hier vanmorgen zitten. Maar zijn we ook ware leden van de kerk? Kennen we dat geheim van die wonderlijke liefde Gods tot die zaligmaker? Want zo spreekt Paulus de gemeente van Rome aan. Dat kleine clubje mensen, dat die grote brief van de apostel krijgt. En wat een jaar of 10 later door Nero op een werkelijk waar huiveringwekkende wijze werd vervolgd. Maar ook daarin heeft de Satan zich weer verrekend. Want juist dat was het middel, opdat nou die gemeente van Rome wereldnieuw zou worden. En ging die boodschap van het evangelie uit naar al die miljoenen mensen die er woonden in het Romeinse Rijk. Vele dingen zijn er aan de hand. Gisteren hebben we gehoord hoe het woord Gods in eeuwigheid blijft. Laten we nog even in herinnering roepen wat dat betekent. Voor de kerk des Heren, waar hun grondslag en waar hun houvast ligt. Als de Satan je iets wijs wil maken. Het woord Gods blijft in eeuwigheid. Als de zonde verschrikkelijk is in ons leven, en dat is zo, dan blijft het woord Gods in eeuwigheid. Als de wereld voorbij gaat, dan blijft het woord Gods in eeuwigheid. Het woord van God, dat zal geen duimbreed wijken. Wat God gezegd heeft, dat volvoert Hij. En daarin laat Hij zijn heilswil klinken in deze wereld. opdat dode zondaren zouden horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Alles gaat voorbij. De wereld, de schuld, de zonde, de mensen, u kunt het niet optellen en opnoemen, het gaat voorbij. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord wat onder u verkondigd is. Wat kunnen we dan beter doen vanmorgen? Dan weer opnieuw ons oor te luisteren leggen bij dat woord van God. We wilden vanmorgen uw aandacht bepalen bij hetgeen we vinden in Psalm 119, het 105e en ook een stukje uit het 106e vers. We lezen nu uit Psalm 119, 105 en 106. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen en zal het ook bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. Het gaat in dit gedeelte uit Psalm 119 over het licht van Gods woord. En dan letten we in de eerste plaats op de noodzakelijkheid van dat licht. We letten in de tweede plaats op de inhoud van dat licht. En we letten in de derde plaats op de vrucht of op de kracht van dat licht. Het gaat in de eerste plaats op de noodzaak van dat licht. Want er staat in onze tekst: voor mijn voet, voor mijn pad. En de dichter heeft kennelijk in zijn levensweg hulp en leiding nodig. Voor mijn voet, voor mijn pad. In de tweede plaats horen we iets over de inhoud van dat licht. Want er staat: uw woord is een lamp. Uw woord is een licht. En tenslotte doet dat woord ook wat. Want dan lezen we in het 106e vers: dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. En dan denken we in onze derde gedachte na over wat dat betekent. De rechten uwer gerechtigheid. Voor alle duidelijkheid herhalen we het nog even. Het licht van het woord. In de eerste plaats nodig. In de tweede plaats de inhoud. In de derde plaats de vrucht of de kracht van dat licht van Gods woord. Gemeente, Psalm 119 is een heel lang hoofdstuk in de Bijbel. Deze psalm is een apotheek van de godzaligheid. Er staan dus allerlei belangrijke dingen in deze psalm. Natuurlijk kunnen we deze psalm in de kerkdienst niet helemaal voorlezen. Maar als u deze psalm eens rustig zou doorlezen, vandaag, misschien morgen, dan zult u in deze psalm voortdurend vinden de woorden de wet, de getuigenissen, het woord enzovoorts. Onze kanttekenaar op de Statenvertaling heeft bij deze psalm ook een opmerking gemaakt gelijk aan het begin. En dan kun je deze psalm eigenlijk verdelen in drie delen. Althans drie belangrijke gedachten. We lezen uit de Statenbijbel het volgende. Elk vers van deze psalm begrijpt in zich of een lof en prijs van Gods woord, vanwege enige uitnemende hoedanigheden van hetzelfde, of een betuiging van Davids ongeveinsde liefde tot het woord, of anderszins, of in de derde plaats, een gebed om genade om zich daarna te mogen schikken. Dus wat vindt u nu in Psalm 119? Daar vinden we eigenlijk drie soorten teksten. In de eerste plaats vinden we daar teksten waarin de dichter, waarschijnlijk David, zegt de Statenbijbel, zijn ongeveinsde liefde de lof als het ware wil vertellen van het woord van God. De lof van Gods woord. Dat het zo'n uitnemend woord is. Dat het zo'n belangrijk woord is. Hoe belangrijk en hoe betekenisvol dat woord van God is. Daar kan hij geen woorden genoeg voor vinden. In de tweede plaats vinden we in deze psalm voortdurend gebeden. Het verlangen om de kracht van dat woord ook te kennen en de betekenis ervan te verstaan. En in de derde plaats vinden we in deze psalm ook betuigingen. Dat zijn uitingen waarin de dichter zegt dat hij zich volledig wil onderwerpen aan dat woord. Als dat woord iets zegt en beveelt, dan is het zijn verlangen om zich daaraan te onderwerpen. Om daar ook naar te leven. Om zijn leven daar ook naar in te richten. Dus we vinden in deze psalm de lof van het woord. We vinden in deze psalm gebeden om de kracht van dat woord. En we vinden in deze psalm ook de betuigingen, de zinnen waarin de dichter er uiting aan geeft dat hij naar dat woord wil leven en naar dat woord wil handelen. Laten we die gedachte ook eens toepassen op het gedeelte wat begint bij vers 105. Dan lees ik in vers 105 in de eerste plaats de lof en de prijs op dat woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Kijk, dat vinden we bijvoorbeeld in vers 105. Dat de dichter dat woord Gods gaat aanwijzen, gaat roemen, gaat prijzen, dat hij dat belangrijk vindt in zijn leven. Vindt u dat ook belangrijk? Denkt u ook na over dat woord? Doe jij dat ook in je jonge leven? Heel deze psalm, je kunt ze bijna vers voor vers zomaar nagaan. Er staat voortdurend een vers in wat zozeer dat belang en de betekenis van dat woord wil onderstrepen. De een die houdt van zijn geld. Een ander vindt zijn huis belangrijk. Weer iemand anders vindt zijn werk erg belangrijk. Ik noem dat geen onbelangrijke dingen, maar wat is het belangrijkste? Psalm 109, die kunnen we leren. Dat de dichter dat woord het belangrijkste, de hoogste plaats geeft in zijn leven. Het is geen goed teken als dat woord geen belangrijke plaats in ons leven inneemt. Het is geen goed teken als we slordig omgaan met dat woord. Het is ook geen goed teken als we zeggen, ja, dat staat wel in dat woord, maar dat zie ik toch anders en dat voel ik anders. De Heere maakt zijn kinderen gehoorzaam aan dat woord van God zoals het er staat. Die krijgen dat woord van harte lief. Heb u dat ook al? Of vindt u dat een vreemde gedachte? Heb u andere belangen? Wereldse belangen? Godsdienstige belangen? Misschien loopt u in het duister. Hoe komt dat eigenlijk? Lees zo'n psalm eens door. Raakt dat u nog? Raakt dat woord ons nog? Dat moeten we aan het begin van het jaar tegen elkaar zeggen. Want alles wat naar dat woord niet is, het heeft geen enkele dageraad. Dat woord, dat is belangrijk. Dat woord, dat noopt ook tot gebeden, zeiden we. Kijk eens, in het 108e vers. Laat toch, o Heere, welgevallen, de vrijwillige offeranden mijns monds, en leer mij uw rechten. Heere, leer me alstublieft uw rechten. Wil u me onderwijzen? Wil u me nabij zijn? Kijk, dat is dat gebed. En daar vinden we ook vele teksten in de 119e psalm, waarin gesmeekt wordt om leiding, om licht, om de kracht van dat woord persoonlijk te mogen kennen. Dat is ook weer heel belangrijk. Waar brengt nou Dat lezen van de Bijbel ons. Waar brengt nou de prediking ons? Ach, er zijn sommigen die luisteren niet eens naar dat woord. Er zijn sommigen die dat woord wel hebben, maar er geen gebruik van maken. Er zijn anderen die gaan dat woord, de prediking, eens bekritiseren. Ja, ik heb er dit in gemist en dat in gemist en dat zou nog wel wat dieper kunnen. Maar weet u waar het ze niet brengt? Op hun knieën. Waar deze dichter kwam en die zei: Heere, leer mij uw rechten. Dan kunnen we ook uit Psalm 119 zoveel leren. Waar dat woord nu door de Heilige Geest zondaren brengt. En tenslotte nog een derde gedachte. Weet u wat nou ook zo mooi is in deze psalm? Dat zijn die betuigingen. Dat is dat hartelijke voornemen. Om nou naar dat woord te leven en om in de weg van dat woord te wandelen. Kijk eens in vers 109. Mijn ziel is geduriglijk in mijn hand. Nochtans vergeet ik uw wet niet. Uw Torah, uw wet. De dichter zegt, ik zal dat niet vergeten. Nee, daar sta ik mee op. Daar lees ik in, daar zoek ik in. Dat woord heb ik van harte lief. Gemeente, drietal gedachten. De lof van dat woord. Het gebed om de betekenis van dat woord. En de betuigingen rondom dat woord. Zo ook in de 105e en 106e vers. De dichter heeft het over zijn voet en over zijn pad. Voet en pad, daar wordt mee bedoeld de levensweg. Zoals we dat ook tegenkomen in het eerste vers. In het eerste psalm van het psalmenboek. De weg der goddelozen zal vergaan, maar de weg der rechtvaardigen. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. Gemeente, zo ook wordt hier gesproken in het 105e vers. Over mijn voet en mijn pad. En wat is nou de voet? Wat is nou het pad? De levensweg van een mensenkind, ook van de dichter. Let op, gemeente. Wij zijn gevallen kinderen van Adam. Gevallen mensen. Mijn voet, mijn pad. Zullen we daar eens een ogenblik zo even over nadenken. Dan heeft elk mens, ook op zijn levenspad, in de eerste plaats, we noemen zomaar wat dingen, een zondig, een dwaas hart. Hij is blind voor God en goddelijke zaken. Hij heeft er van nature geen enkele gedachte bij dat er nu een God is die alles ziet en alles weet. De zonde heeft ons vervreemd van God. Door de zonde staan we met de rug naar God. Voelt u hoe belangrijk het is wat hier staat in het 105e vers? Uw woord is een lamp voor mijn voet, voor mijn zondige voet. Voor mijn zondige levenswandel. Heere, wilt u me in dat rechte spoor houden. In dat rechte spoor brengen van uw woord. Dat is het eerste wat we zo vinden in deze psalm. In dit 105e vers. We kunnen ook letten. De psalmdichter spreekt daar ook over. Bijvoorbeeld in vers 98. Over vijanden. Mijn vijanden. Dat zijn er vele vijanden. Dan moeten we natuurlijk denken aan de duivel. Dan moeten we denken aan de wereld rondom ons heen. De grootste vijand zit van binnen. Dat is een boos en afkerig hart. Zo worden we allen omringd op onze levensweg. Met onze voeten op ons levenspad. Door machtige vijanden. En gemeente, laten we dat niet gering achten, ook niet in het komende jaar. Laten we niet hoogmoedig denken dat wij in eigen kracht de Satan wel kunnen weerstaan. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Want de Satan is een vorst van deze wereld. Hij is de overste van deze wereld. Hij is een mensenmoordenaar uit zijn beginsel. De dominees zijn niet opgewassen tegen de macht van de Satan. Gemeenteleden zijn niet opgewassen. Zelfs Gods kinderen. Denk eens aan David en aan Petrus. Wat zijn ze gestruikeld, wat zijn ze gevallen. Denk aan Noach, denk aan Abraham. Denk aan zoveel andere voorbeelden uit de Bijbel. Waaruit bleek dat de Satan geweldige macht heeft. Mijn voet, mijn pad. O, wat is dat licht. Wat is dat woord Gods nodig om ons vast te houden. Op dat rechte spoor van de geboden des Heren. We zouden nog veel meer dingen kunnen noemen. Denk eens aan de zekerheid van de dood. We hebben het gisteren genoemd. We zouden na kunnen denken over de onzekerheid voor de toekomst. Maar één ding is zeker, gemeente. In onze levensweg, onze voet en ons pad, hebben we dat woord nodig. Heb u dat woord nou ook nodig? Heb jij dat woord nodig? Bij dag gisteravond mee naar bed gegaan. Bij daar vanmorgen mee opgestaan. Vanmorgen lazen we aan tafel Psalm 91. Die zal ik mijn heil doen zien. Dan gaat het me niet om emotie. Maar zo'n woord is een ogenblik zomaar bij je is. En als je even daar zo weer de stem van de goede herder in mag horen. Ben je vanmorgen ook nog wat te vertellen. Die zal ik mijn heil doen zien. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal ik, de grote ik, mijn heil doen zien. Dat zijn geen dingen die fantasie zijn. Dat zijn geen dingen die wij voelen in de eerste plaats. Dat zijn dingen die vast liggen. In dat betrouwbare woord van God. Dan word je blij met de Bijbel. Ben je ook wel eens blij met de Bijbel? Omdat het van binnen overhoop ligt. Omdat de vijanden zeggen, dit klopt niet en dat klopt niet. Het woord, dat spreekt ons vrij, dat sluit ons in of dat sluit ons uit. Alles wat naar dat woord niet is, dat zal geen dageraad hebben. Die zal ik mijn heil doen zien. Dan zeg je zo van binnen, dank u wel, Heere, dat u nog wilt spreken door dat woord. Dat u uw woord in deze wereld heeft gegeven. En dat ik nou vanmorgen hier in de gemeente die boodschap van de Bijbel mag aanprijzen aan jongeren en ouderen. Zoek het bij de God van dat woord en zoek het vooral in dat woord. Want dat is zoeter dan honing. En dan honing zeem. Ga nu snel mijn tweede gedachte. En dat zou iets zijn over de inhoud van dat woord. We lezen hier in de tekst. Uw woord is een lamp. En even verderop in de tekst. En een licht. We moeten even iets uitleggen over de Hebreeuwse manier van schrijven. Het is eigenlijk een soort herhaling. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En dan wordt herhaald, maar ook weer verder toegelicht. En een licht voor mijn pad. Je ziet dat meer in de psalm. Dat is ook een dichtvorm, het parallelisme. Dat er een zinnetje wordt opgeschreven. En dan in het volgende zinnetje wordt het herhaald. En ook nog enigszins verdiept. In het eerste stukje van vers 105. Uw woord is een lamp. Uw woord. Daar moet u aan denken aan de boeken van Mozes. Dus Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Dat is het woord op het moment dat deze psalm ontstaat. Dat is het spreken Gods op de berg Horeb. Dat zijn de inzettingen God, dat is de Torah. Dat is wat de Heere bij monden van Mozes aan het Joodse volk heeft gegeven. Wij mogen dat natuurlijk, gelet op het Nieuwe Testament, wat verbreden tot het hele woord van God. Maar oorspronkelijk wordt hier bedoeld de vijf boeken van Mozes. De wet des Heeren. Woord en wet, dat is hetzelfde in de 119e psalm. Dat woord, is een lamp. Een lamp. En nu kan een lamp aan zijn of uit. Dat wisten ze ook vroeger al. De zevenarmige kandelaar die kon branden. En die kon ook niet branden. In de huizen had je lampen. Die konden aanstaan en die konden uit zijn. Dat woord dat is een lamp. Een instrument, een middel. En dan voegt de dichter er in de tweede plaats aan toe. Een licht op mijn pad. Een lamp en een licht. Dat woord dat schijnt ook. Dat is niet een lamp die uitstaat. Dat is een lamp die brandt. Een licht. Een licht in de duisternis. Een brandend licht in deze wereld. Een lamp die licht verspreidt. Dat is de gedachte die hier in deze tekst naar voren komt. En gemeente, daar mogen we nou ook in onze tweede gedachte iets van vertellen. Over dat licht, dat schijnende licht, over die brandende lamp van Gods woord. Zonder lampen en zonder zon en zonder licht is het donker en duister, dat begrijpt iedereen. Nu ontsteekt de Heer in dat woord een lamp, een brandend licht. En waar geeft dat woord nou licht over? Wat moeten we dan in de boeken van Mozes? In dat woord van God, wat kunnen we daar vinden? Zou ik natuurlijk vele dingen kunnen noemen. Uw woord is een lamp voor mijn voet in mijn levensweg. Uw woord is een lamp. Zou kunnen wijzen op de 10 geboden. Zou kunnen wijzen op de inzetting en de verordeningen Gods. Zoals dat vinden in de Nieuwtestamentische brieven. Maar waar geeft dat woord nou licht over? En waar hebben wij van nature nou geen helderheid en geen inzicht in? Dan leert dat woord ons in de eerste plaats, ik noem zomaar wat dingen. Wie nu de God van dat woord en wie de God van de hemel en van de aarde is. Ja, door schepping hebben we daar wel enig besef van. Gods macht en Gods verhevenheid. Maar verder komt dat natuurlijke godsbesef niet. Dat er een God moet zijn. Gemeente, jong en oud. Dat is een hele belangrijke gedachte. Helaas, door sommige atheïsten wordt dat ontkend. Maar daar zijn geen sluitende argumenten voor. Er bestaat een God, dat weet iedereen op deze wereld. Het is een afstomping in ons leven als we dat niet meer beseffen. En helaas, er zijn sommigen, ook onder ons, die net doen alsof God niet bestaat. Mag ik oproepen tot bekering. Bekeert u, bekeert u. Luister alsjeblieft naar dat woord. Maar wat wil dat woord ons vooral zeggen van God? God is niet alleen de schepper, hij is ook de rechtvaardige rechter. Hij is de hoge en de heilige God. Hij is de God die zich openbaart in zijn woord en die de schuldige niet onschuldig houdt. God is heilig. God kan het kwade niet goedkeuren. Hij heeft met het kwade geen gemeenschap. Hij is de hoge, soevereine en de heilige God. Uw woord is een lamp. Dat wij kleine mensen zijn voor die hoge God. Calvijn zegt, mensjes uit het stof rezen. Dan moeten wij natuurlijk nooit beginnen in de prediking en in het nadenken over de Bijbel bij mensen. Oh, wat is dat fout. We moeten ook nooit eindigen in mensen, in kostelijke mensen, in lieve mensen, in bekeerde mensen, in niet bekeerde mensen. Nee, dan zijn we totaal verkeerd bezig. De Bijbel begint met God. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De Bijbel eindigt ook met God. Het gaat in heel de Bijbel over dat werk en over dat welbehagen Gods. Heeft dat al de eerste plaats gekregen in uw en in jouw leven? Dat we die God missen en dat we zonder die God niet kunnen leven. En God de hoogste plaats inneemt in ons leven. Wat is bekering eigenlijk? Nou, dan gaat God de hoogste plaats innemen in ons leven. Dan kunnen we God niet meer missen. Dat is veelal het begin van dat grote werk der bekering. De Puritijnen, die we niet genoeg kunnen lezen, hebben voortdurend erop gehamerd dat dat werk der bekering een groot werk is. En dat grote werk dat begint veelal met de gedachte dat het God van de Bijbel een realiteit wordt in ons leven. Dat we die God kwijt zijn geraakt en dat we zonder die God niet kunnen leven en kunnen sterven. En u God ook al kwijtgeraakt, kunt u ook zonder God niet meer leven. Is dat het heimwee van uw ziel? Dat hunkeren naar God. Die God die spreekt in de Bijbel. Die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die God die ook vandaag nog wonderen wil doen, op wonderen horen. U kunt alleen wat horen over die God in de Bijbel. Wie Hij is en wat Hij ook vandaag nog wil doen. Psalm 116. Een lievelingspsalm van de kerk des Heeren. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Het woord geeft ons licht over wat mensen zijn, hoe wij geschapen en bedoeld zijn, hoe wij gevallen zijn in Adam en welke verschrikkelijke gevolgen de zonde heeft teweeggebracht. Denk daar niet gering over, gemeente. Loop daar ook niet aan voorbij. Stap daar ook niet overheen met een beroep op Gods genade. Waar de Heere werkt en waar dat woord gaat schijnen, daar krijgen we een diep en grondig besef van onze verloren staat voor God. Nee, dan worden we niet kostelijk, maar walgelijk. Dan worden wij niet groot, maar heel klein. Dan worden wij niet belangrijk, maar onbelangrijk. Dan worden mensen op hun plek gezet. En dan houdt de Heer ook zondaren op hun plek. En dat is in het stof voor God, die in het stof lag neergebogen. Kijk, dat leert de Heer ook in de Bijbel. Dat er behalve de duivel nu geen ellendiger schepsel is dan de natuurlijke mens. En dat we allen krachtens geboorte natuurlijke mensen zijn. Uw woord is een lamp. En nu kom ik bij het derde. Ik noem zomaar enkele dingen. Als dat woord licht gaat verspreiden, dan laat dat woord vooral ook licht vallen. Op de weg die God wilde banen. Op de grote inhoud van het evangelie. En wat is de inhoud van het evangelie? Dat vinden we in de kribbe van Bethlehem. Dat vinden we in die koning der koningen. Dat vinden we in die naam die onder de hemel geopenbaard is tot zaligheid. Dat vinden we in de middelaar Gods en der mensen. En gemeente jong en oud. Dan hopen we ook het jaar wat voor ligt iets te mogen vertellen over de noodzakelijkheid van die gezegende middelaar. U kunt zonder die middelaar niet leven en niet sterven. Dan hopen we in het komende jaar ook te mogen wijzen op de gewilligheid van deze middelaar. Dan hopen we in het komende jaar ook op de volkomenheid van deze zaligmaker te mogen wijzen. En dat er onder de hemel maar één naam is door de welke wij moeten zalig worden. O, u zit misschien met die vraag. Hoe wordt nou die zaligmaker de mijne? De kerkbode kunt u een klein stukje lezen over hoe de oude dominee Kersten sprak over het ware geloof. Nee, dat bestaat niet in de eerste plaats in dat wij bepaalde terminologieën kennen. Dat bestaat er niet in de eerste plaats in dat we veel kunnen huilen en veel van onszelf kunnen vertellen. Het ware geloof omhelst Christus en zijn gerechtigheid. Dat is de leer van de Heidelberger. Dat is de leer die van oudsher altijd is onderwezen. Dat is de leer die wij vinden in de schrift. Dat we die zalig maken prediken. En dat dat ware geloof niet rust. Dan alleen in de persoonlijke geloofsomhelzing met deze middelaar en deze zalig maken. Jong en oud maken u op het hart binden. Om deze dingen toch vooral niet te vergeten. Dat er maar één schuilplaats en maar één rustplaats is. En dat ligt in die gekomen zaligmaker. Ik voor u dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat licht geeft ook inzicht in de toekomst. Dat die zaligmaker eenmaal zal wederkomen op de wolken van de hemel. We gaan nu snel naar onze derde gedachte. Eerst iets over de noodzaak van dat woord. Daarna iets over de inhoud van dat woord. En tenslotte iets over de kracht en de vrucht van dat woord. We lezen in het 106e vers. Ik heb gezworen, ik zal het bevestigen. Dus met een eed en duidelijk uitgesproken dat ik onderhouden zal. De rechten uw gerechtigheid. Als we nou zo'n tekst eens rustig lezen, dan lijkt het een beetje hoogmoedig. He, die dichter die dan maar voortdurend heet over zijn ik. Ik heb gezworen en ik zal onderhouden. Zou het nou niet veel beter zijn als we dat eens wat veranderen en daar bijvoorbeeld van maken. Als de Heere mij genade geeft, dan zou ik eventueel wel. Maar dat staat er allemaal niet. Gemeente, jong en oud. Als dat licht gaat schijnen in je leven. Als die zon der gerechtigheid opgaat in je ziel en in je hart. Waarvan de apostel Paulus spreekt in 2 Korinthe 4 vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Als dat woord gaat schijnen, als dat licht opgaat in je leven, dan komt er ook een hartelijke gewilligheid om in die wegen Gods te wandelen. Denk erom. Dat zal ik ook de komende tijd herhalen. God heeft geen dwangarbeiders in dienst. De dienst des Heren is een liefdedienst. Je komt ze tegen in deze wereld die de Heren vrijwillig liefhebben. Die de Heren dienen omdat Hij het heeft gedaan. Op de leerschool van koning Jezus, daar zitten geen dwangarbeiders. Die zeggen, wat valt dit nou toch tegen? Wat is dat nou toch moeilijk? Nee, gemeente. Je kunt alleen jezelf maar tegenvallen. Elke dag weer opnieuw. Wij kunnen de zonde door onze schuld alleen maar meerder maken. Door onze afval van God. Maar God valt niet tegen. Koning Jezus valt niet tegen. En waar die koning gaat schijnen. En waar dat licht opgaat in ons leven. Wel, dat hoor ik de dichter zeggen. En dat is de wetenschap die de Heere leert aan al zijn oprechte kinderen. Ik heb gezworen dat ik onderhouden zal al de rechten uw gerechtigheid. Weet u wat die staat, gemeente? Heren, nou zal ik van harte in heel mijn leven, in alle omstandigheden, leven naar uw woord en naar uw goddelijk bevel. Toen de Heer Jezus Paulus stilzette bij Damascus, toen zei Paulus twee dingen. A, Heren, wie zijt gij? En B, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat was geen leugen hoor van Paulus, dat was echt. Op het moment dat dat licht gaat schijnen in je leven, dan word je ook van harte gewillig om nou in de dienst en in de wegen en in de inzettingen van die koning te wandelen. Het is een goede koning. Het zijn goede omzettingen. Hij is het zo eeuwig waard dat onderhouden zou worden de rechten van zijn gerechtigheid. Wat de Heere zegt. De 10 geboden zijn gegeven tot ontdekking. De 10 geboden zijn geschonken tot tuchtmeester naar Christus. De 10 geboden zijn ook gegeven als de ware regel de dankbaarheid. Om nou door geloof in Christus, in die wegen des Heren te mogen wandelen. Om daarin alleen alle kracht en alle betekenis te mogen vinden. Kijk, dat leert nou Psalm 119. En dat is het leven van de kerk. Dat is het leven van al Gods kinderen. De boom, zegt de Heer Jezus, wordt uit de vruchten gekend. God lief boven alles. En je naaste als jezelf, en dan niet uit dwang. Maar uit die innerlijke begeerte om in de wegen Gods te wandelen. Uw woord is een lamp. Welke lampen heeft u nou allemaal? Hebt u geen lamp? Wandelt u in uw eigen licht? Dan komt u eeuwig om met uw licht. Is het dood en dor in uw leven? Dan zou ik zeggen, onderzoek dan biddend deze week de 119e psalm. Probeer daar eens een ogenblik de kracht van te ontvangen door de geest Gods. Als die psalm u altijd maar koud laat. Als dat woord van God u niet raakt, onderzoek het dan nog eens. Heel nauwkeurig in uw leven. En hebt u door de genade iets ontvangen. Houd dat goed. Dat de Heer nu heeft weggelegd voor degene die hem vrezen. Dan komt u daar de eer niet van toe. Dan komt God alleen daar alle eer van toe. Van nu aan tot in der eeuwen eeuwigheid. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En alleen in uw licht zien wij het licht. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we uit de 56e psalm. Het vijfde vers, ik roem in God. Ik prijs onfeilbaar woord en wat er verder volgt. slotzang gemeente, Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald en wat daar verder volgt. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.